Alles goed dat de laatste hier in huis is. De laatste lezing hier in huis, anders zou het nog huisvrede druk worden misschien. Maar goed, wanneer wij dus het hebben over de vrouw door alle tijden heen, dan moeten we heel goed begrijpen dat de positie van de vrouw eigenlijk altijd dezelfde is en blijft. Alleen haar eigen visie daarop wijzigt zich voortdurend. Wanneer we kijken naar de primitieve tijd, ik wil dan de voorgaande beschaving maar even buiten beschouwing laten, dan hebben we te maken met de vrouw die zich normaal gedraagt als een wezen dat andere mogelijkheden heeft dan een man, daardoor andere bezigheden pleegt te verrichten, maar eigenlijk zich laat vangen door de man. Dat laatste is in andere tijden wel eens anders geweest, maar ik zou zeggen, het algemene gedragspatroon staat erop. Laat ik het zo zeggen, de stenen tijdperkdame liet zich weliswaar gevangen nemen en meesleuren naar het hol van haar uitverkorene, maar als het niet haar uitverkorene was, dan kon hij zich later afvragen waar de builen vandaan kwamen. Toch wordt het beeld van de vrouw in die tijd een wonderlijk beeld, het is bijna goddelijk. Vrouw brengen kinderen voort. En het heeft een hele tijd geduurd voor de mannen erachter waren dat ze er ook wat mee te maken hadden. Daaruit resulteert een van de oudste vereringen op aarde, de vereering van de grote moeder. Het is duidelijk dat seksualiteit in die tijd een bijzondere nadruk heeft. We kunnen dat ook zien aan de verschillende beeldjes die gemaakt worden. De grote moeder bijvoorbeeld, die heeft meer tepels dan een wolvin. Is zeer uitvoerig en zeer gezet gebouwd. Die gezetheid komt nog wel voor, de andere details zijn zover mij bekend nooit voorgekomen. Maar daardoor ontstaat eigenlijk onder de vrouwen onderling een soort geheim verbond. Het vrouw zijn heeft zijn geheimen, die geheimen worden van moeder op dochter als het ware overgedragen. De vrouwen kennen onderling bepaalde riten die voor mannen niet toegankelijk zijn. De mannen op hun beurt hebben dan wel ook eigen mannenrieten die veelal met jacht en krijg te maken hebben. En hier hebben de vrouwen weer geen toegang. En er zijn er ook nog de grote vertoningen van, ja, de primitieve tovenaars en mediums en wat ze nog al niet meer zijn, die geven soms voorstellingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Dan blijkt verder dat in die tijd de vrouw langzaam maar zeker de orde uit gaat maken in het verblijf. Er zijn holen die gemeenschappelijk worden bewoond. Maar het zijn de vrouwen die de regelingen treffen, die uitmaken waar een kookvuur en waar niet, die uitmaken welke hoek voor deze en welke voor geen is. De mannen hebben daarin geen zeggenschap. Het is iets wat kentekenend is voor een man-vrouw verhouding. En we zullen dat door de hele historie steeds weer tegenkomen. De vrouw heeft daarnaast, ook al dankzij haar geheime riten, mogelijkheden om dingen te doen die de mannen nog niet weten. En de aardigheid daarvan is dat ze dus al betrekkelijk vroeg iets ontwikkelen wat wij later heksen hebben genoemd, maar wat in die tijd eigenlijk een soort vrouwelijke tovenaars zijn, vaak concurrenten, vaak ook direct verwant met of in verhouding met de tovenaar van de stam. Nu betreft het hier kleine gemeenschappen die over het algemeen de 50 personen niet te boven gaan. Wanneer we grotere nederzettingen krijgen, en dat is eigenlijk in de periode van de nomadische veehouders, waar men dus om een gegeven ogenblik toch met behoorlijke kudden trekt en ook met stammen die tot 100 man zijn, enige tijd een vaste verblijfplaats heeft, dan zien we dat de vrouwen eigenlijk hun functie heel sterk gaan beperken tot wat je, ja, de kraal, de boma, geef er maar naam aan, de iets wat beschermde plaats waarop men dus tijdelijk rust. om die helemaal te beheersen. Men zegt in die tijd eigenlijk de vrouw heerst in het dorp, de man erbuiten. Alweer iets wat we door de hele geschiedenis door tegenkomen. De vrouw is baas in huis, de man daarbuiten. Tenminste, dat denkt hij, tenzij hij een eigen baas heeft. Nu is het duidelijk dat de vrouw bepaalde handigheden gemakkelijker beheerst dan een man. Daar staat weer tegenover dat ze bepaalde lichamelijk zware taken toch moeizamer kan verrichten dan een man. Ze kan langer een vermoeienis van kleine inspanningen verdragen. Een langdurige grote inspanning echt de put eruit en ze is dan een tijdje buiten gevecht gesteld. Dat betekent dat bijvoorbeeld de vrouwen de eerste pottenmaaksters zijn. Mannen worden de eerste smeden. En in alle beroepen kun je dat zien. In de landbouw, de verzorging van de akkers, vrouwenwerk. Bevloeiing van de akkers, mannenwerk. Huishouden, vrouwenwerk. Jacht en eventueel bescherming van het dorp, mannenwerk. Sterke splitsing tussen beide werelden. Er is een mystiek voor de vrouw en er is een mystiek voor de man. Beiden hebben ze wel iets gemeen, maar hun benadering is totaal anders. Die van de man gaat uit van bezweringen die je moet kennen. Die van de vrouw gaat voornamelijk uit van intuïtief aangevoelde gebaren, ritmen en vervloekingen. Wanneer er stenen komen, dan ontstaan er ook veel meer werkelijke oorlogen. Er wordt dus meer strijd geleverd, er worden meer gevangenen gemaakt en er ontstaan slaven. Om een strooptocht kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke slaven worden genomen, dat is duidelijk. In de gemeenschap zelf geldt nog steeds de regel, in huis de vrouw de baas, behalve meestal in één vertrek of één omgeving die van de man is gereserveerd. Daarnaast is de man de baas wat betreft alle relaties van het huis met de buitenwereld. Maar een slaaf of een slavin heeft geen eigen rechten. Een lange tijd worden ze wel redelijk goed behandeld natuurlijk. Dan worden ze ook eigenlijk weinig mishandeld. Dan ontstaan er wat grotere steden, vooral handelssteden. En het mishandelen van slaven neemt toe. Het is zo dat bijvoorbeeld Hammurabi, maar ook Assurbanipal wetten hebben gemaakt om de slaven te beschermen. Maar vreemd genoeg wordt aangenomen dat de eigenaar ook seksuele rechten kan laten gelden op de slavin en op de slaaf. Ook de vrouw des huizes kan dat. Ik zou nu heel lang door kunnen zeuren over al die verhoudingen. Maar wanneer we dan verder kijken, dan zien we de culten ontstaan van de grotere goden. Het zijn godsdiensten die dus een heel behoorlijk gebied als het ware beheersen. Soms zijn het verbonden van priesters die verschillende goden vereren, maar een gezamenlijke oppergod aannemen. Zoals je dat bijvoorbeeld in Egypte hebt gezien. In dergelijke gevallen blijkt dat er zowel priesteressen als priesters zijn. De taak van de priesteressen hangt altijd samen met riten van vruchtbaarheid. Wonderlijk. Die van de mannen hangt voornamelijk samen met het ontvangen van Gods spreuken, bepaalde toverij. En gezamenlijk zorgen ze voor een inlichtingennet. En gezamenlijk zorgen ze ervoor dat de tempels rendabel zijn. Die rendabiliteit wordt erg opgevoerd doordat in de meeste tempels vrouwelijke slaven en ook vaak leerlingpriesteressen zich ter ere van de goden natuurlijk, maar wel tegen goede betaling aan de mannen aanbieden. Het geld is voor de tempel. Het is overigens opvallend dat dit gebruik zelfs in Jeruzalem heeft bestaan in de gehele tijd dat de zogenaamde Tweede Tempel heeft bestaan. En in de tijd van de Eerste Tempel is het veroordeeld en zijn de vrouwen verdreven. Dat hangt waarschijnlijk samen met de ketterij later van de Samaritanen. Die vrouwen zien echter deze dingen niet als een onderworpenheid. Laten we dat goed begrijpen. Hun gebruik van seksualiteit is een middel om macht te bezitten. En dat die macht groot kan zijn, blijkt uit de historie. Wanneer we kijken naar de farao's en we kijken naar de moeders van dergelijke farao's, dan blijkt dat die in feite de regeerderen zijn. Vaak samen met een hoge priesteres. In Egypte is dat meestal van de Isisdienst. En meestal de hoogpriester van Re of Amon. In deze gevallen worden zelfs kinderen die niet gehoorzaam zijn, omgebracht. Daardoor zijn heel wat jonge farao's die dachten dat zij het nu voor het zeggen hadden, op een heel voorzichtige wijze en natuurlijk door de wil der goden teruggekeerd naar hun vader in de hemel. Het is opvallend dat dergelijke verhoudingen ook bijvoorbeeld ontstaan in India, dus Zuid-Azië. Hier heeft de vrouw eveneens de taak van het huis en de heerschappij van het huis. Zo'n oude dame die het huis regeert, is zoiets als een kleine koningin in een rijke omgeving. Ze laat rechten gelden op haar kinderen, haar kleinkinderen. De schoondochters zijn als het ware haar bedienden. En de een doet het een beetje gemener dan de ander. Maar de traditie blijft bestaan. Belangrijk is in deze fase, de vrouw is het bindend element in de familie. Wanneer een vader heen gaat, wordt hij betreurd. Wanneer de moeder heen gaat, ontstaat een revolutie en een machtsstrijd. Wie is nu aan de beurt om de oudste te zijn? Een dergelijke ontwikkeling kunnen we ook trouwens gadeslaan in China. Ook hier zien we dus een dergelijk patroon. En ook hier kunnen we dan constateren dat veel wijverij eigenlijk heel gebruikelijk is. Maar die veelwijverij heeft niet, zoals u denkt, alleen maar de bevrediging van de man ten doel. Want de vrouwen moeten bepaalde taken vervullen. Eén vrouw kan zelfs met bedienden die taken niet gemakkelijk aan. Het is pas wanneer China werkelijk een behoorlijk beschavingspeil heeft bereikt, dat we dus zien dat er luxe vrouwen ontstaan. Dat wil zeggen vrouwen die eigenlijk alleen leven om te behagen. De vele vrouwen verdelen de onderlinge taken. Iets daarvan vind je nog terug in bepaalde delen van de islamitische wereld, waar je ook een aantal vrouwen kunt huwen en een taakverdeling bestaat. Maar die taakverdeling was bijvoorbeeld in Mohammeds tijd niet zo belangrijk meer. Daarom vinden wij in de Koran en later ook in de uitleggingen daarvan allerhand aanwijzingen. Een man mag meer vrouwen hebben, zeker. Maar hij moet ze elk een eigen huis geven. Ze moeten dus hun eigen ruimte hebben, want ze moeten meesteres zijn erin. En zo zijn er nog verschillende andere dingen. Je zou kunnen zeggen dat in deze tijd Europa langzaam maar zeker gaat naar een zekere suprematie van vrouwen zelfs. We zijn dan altijd nog bezig, dat weet u dus, ongeveer 500 jaar voor Christus. In deze tijd zien we dat vrouwen als krijgsaanvoerders optreden bij bepaalde Keltische en Indo-Germaanse stammen. Er zijn zelfs in de latere geschiedenis nog koninginnen in Engeland die als zeer belangrijke krijgsvoerders optreden in de strijd tegen Rome. Dat dus alleen de man op het schild werd geheven is een lichte vertroebeling van de gebruiken die bestonden. Daarnaast ontstaat een hele cultus die niet alleen in Europa, maar bijna overal ter wereld een rol speelt, die van de zogenaamde wijze vrouwen. Sublimatie daarvan vindt u misschien in Rome, bij de Vestaalsen, die dus eigenlijk de nonnen van die tijd zouden moeten zijn. Ze mogen niet huwen. En ze behoeden niet alleen het vuur, maar ze behoeden ook de geheimen van de stad en het boek met alle profetieën. Aan hen is elke man respect verschuldigd als aan een vorstin. Aan hen wordt gevraagd of zij zo goed willen zijn om bijvoorbeeld een banket van een keizer bij te wonen. Het is geen bevel, het is een verzoek. Ze zijn bijna onaantastbaar en dat duurt eigenlijk tot in de tijd van Caligula, die liever zijn paard senator maakte dan ooit nederig iets te vragen aan een Vestaalse. Wanneer we kijken hoe het is in de hoogcultuur van bijvoorbeeld Athene, weer hetzelfde patroon. De vrouwen hebben hun eigen riten. De vrouw is meesteres in huis. Welk bloempje haar man ook op de agora opspoort, het is haar zaak niet, ligt buitenshuis. Maar hij komt er niet mee in huis, behalve in dat ene kleine deel van de woning dat daarvoor gereserveerd is, dat de vrouw dan ook zelden zal betreden. De man heeft meestal één, soms twee eigen bedienden. Alle andere bedienden vallen onder het gezag van de vrouw. En zoals ook in Rome steeds weer gebeurt, wanneer de man in huis een bevel geeft, wordt beleefd geantwoord: ja, heer, maar men gaat vragen aan mevrouw, is het goed? Dus hier zien we eigenlijk langzaam maar zeker een vertroebeling in de verhoudingen ontstaan, doordat de vrouw niet bezit is, nog is ze vereerd voorwerp, maar ze is als het ware symbool geworden van bezit. Door te huwen kun je bezit naar je toetrekken. Daardoor worden huwelijken steeds meer een zakelijke kwestie, en dat blijft eigenlijk in Europa tot, nou, ik wil niet zeggen deze tijd, maar toch heel dicht bij deze tijd. Daardoor wordt de positie van de vrouw een wat wonderlijke. Want aan de ene kant is het belangrijk dat het nageslacht uit beide ouders voortkomt, opdat het bezit in juiste handen zal vallen. Aan de andere kant heeft de man zijn eigen liefhebberijen en ook de vrouw. En dan komen er wel eens eigenaardige dingen voor, zoals die bekende kuisheidsgordels. Die werden altijd geleverd met 6 valse sleutels. Ik zeg er maar bij dat u niet denkt wat een vreemde en onhygiënische gewoonte was dat. Als de man weg was, dan had mevrouw het aangedaan, symbool van haar trouw. Als hij terugkwam, had ze het aan, symbool dat ze trouw geweest was. En wat er tussendoor gebeurde, wie wist het. Maar in die tijd zien we toch wel weer iets wonderlijks. We zien namelijk 2 soorten minnezangers door Europa gaan. Je hebt de chanteur de cour, die niet, zoals u misschien denkt, liefdesliedjes zingen alleen. Ze zijn heel vaak de brengers van allerhand mystieke boodschappen. Ze zijn de vertolkers van allerhand vrouwelijke geheimen, omdat mannen nu eenmaal makkelijker reizen, zeker in die tijd, dan vrouwen. Aan de andere kant heb je dus wat men meer Engels misschien de jesters zou kunnen noemen, de narren, die wel degelijk ook vaak muzikaal zeer kundig zijn. Zij verkopen allerhand grollen, maar ze zijn gelijktijdig een deel van een soort inlichtingendienst. Ze weten altijd precies te vertellen wat er besproken is in het kasteel in de buurt. En ze weten ook precies wie zijn belastingen wel eerlijk heeft betaald en wie het niet heeft gedaan. Hoe ze het doen? Narren trekken ook rond, ofschoon de meeste vorsten er een hof naar op nahouden. En dat is natuurlijk heel prettig, want elke idioot heeft een wijze man naast zich nodig. Wanneer we kijken naar de plaats van een vorstin, bijvoorbeeld in die tijd, laten we zeggen tussen 1200 en 1600, dan is dat een onaantastbare persoon. Ze heeft allerhand voorrechten, Ze heeft een aantal verplichtingen, ongetwijfeld. Maar ze is meesteres. En vaak is ze eigenlijk ook nog een klein beetje de regeerder van het land via haar gemaal. Aan de andere kant, scheiden bestaat in die tijd natuurlijk niet. Was erg lastig. Een man die wilde scheiden, nou ja, die moest dan zijn vrouw maar van het een of ander beschuldigen en erom laten brengen. En een koning die had het helemaal makkelijk. De vrouw had landsverraad gepleegd, of ze was hem ontrouw geweest en dan moest de kop eraf. Nou, dus wat dat betreft zien we hier een mannencivilisatie die een heel klein beetje doet denken aan wat er bijvoorbeeld in Tibet en vooral in de hoge gebieden Nepal en dergelijke bij de Himalaya's bestaat. Daar zijn het de vrouwen die thuis blijven en de mannen die vaak heel lange reizen en tochten moeten ondernemen. Nou ja, dan huwt zo'n vrouw, maar een aantal mannen tegelijk is er tenminste zo nu en dan is iemand thuis. Maar daardoor is zij degene die de zakelijke touwtjes in handen heeft. Wanneer nu een bepaalde echtgenoot volgens haar idee onjuist heeft gehandeld, is het een kleine moeite en het kost niet eens zoveel geld om hem tijdens een of andere expeditie of karavaantocht te laten omkomen. Het gebeurt hem wat verborgener, maar je hebt weer hetzelfde patroon. Dan zien we zo nu en dan revoluties. Bij dergelijke revoluties komen de vrouwen soms aan het bewind. Er zijn landen geweest, zowel in Afrika als ook in Azië en Arabië, waar op een gegeven ogenblik de vrouwen het werkelijk voor het zeggen hadden. En ik wil niet zeggen dat ze slechter regeerden dan de mannen. Ze praten alleen anders over hetgeen ze deden. Maar altijd weer, waar een beschaving is, wordt de vrouw bijna automatisch in een gespecialiseerde functie gedrongen. Dat heeft nog niets te maken met godsdienst, tot het christendom eenmaal begint. En dan is het duidelijk, de taak van de vrouw is moeder zijn, en pa zoet houden, en vaders taak is het werk des heren in de wereld te volbrengen. Met wie je het doet, wordt dan verder niet gevraagd, als het maar buitenshuis is. In deze tijd zijn er echte vrouwen die beginnen elkaar het een en ander te leren. Er ontstaat dus een zekere beschaving die typisch vrouwelijk is. Wist u bijvoorbeeld dat de grootste porseleinschilders en de meeste grote weefsters, dat het allemaal vrouwen waren in die tijd, dat de meest kostelijke gobelins door vrouwen werden gemaakt, dat veel porselein beschilderd werd, zelfs in de 18e eeuw nog, door vrouwen. Terwijl sommige mannen dan zeiden dat ze ontwerpers waren, maar ik geloof niet dat je ontwerper bent als je zegt, kijk, moet ongeveer zo groot worden en doe jij er nou maar eens wat mee. Maar ja, goed, dat is weer mannelijke visie natuurlijk. Dat brengt ons bij de meer moderne tijd. De vrouw is nog steeds de huismeesteres. Ze heeft meestal in plaats van een slavin een dienstbode en soms nog een kokkin erbij aan de meid en de kokkie. Nou, die blijven dan vaak hun leven lang bij één familie. En natuurlijk hebben ze ook hun soldaat of hun politieagent of wat ze anders te pakken kunnen krijgen, hun schipper. Maar hun werkelijke functie is dienend te zijn in het huishouden. En ze zijn er zo trouw in als vroeger een vazal aan zijn leniën. De vrouw kan veel meer. En ze begint zakelijk hier en daar voorzichtig greep op de dingen te krijgen. Daardoor is het ook mogelijk dat wanneer de Franse Revolutie uitbreekt, er niet alleen maar tricoteuses zijn, maar ook een aantal vrouwen die toch furoren maken in de Jacobijnenclubs. En dat zijn clubs die uiteindelijk voortkomen uit de encyclopedisten, en waarbij dus heel wat mensen toch voor die tijd belezen waren. De vrouw krijgt dan tijdelijk een grotere vrijheid. Maar ze kan zich alleen nog steeds niet handhaven. Ze heeft een man nodig. En dat betekent dat nog steeds de verhouding tussen de seksen in die tijd is. De vrouw met grote vrijheden, maar zonder beschermer, prooi voor ieder. Dat systeem zal blijven doorgaan totdat we eigenlijk de grote oorlogen krijgen waar Europa bij betrokken is. Het begint misschien in de 80-jarige oorlog in Duitsland, waar we voor het eerst niet religieuze vrouwenorde zien, die eigen geheimen kennen, een eigen ontwikkeling, en die ook aan hun kinderen zelf onderricht geven, vaak beter dan het in de kloosters gebeurt. We krijgen dan te maken met de Eerste Wereldoorlog, en op dat punt zien wij eigenlijk de grote ommekeer. U kent het verhaal van de suffragettes waarschijnlijk beter dan ik. Maar hoe komt dit tot stand? Vrouwen werken buitenshuis. Zij oefenen in de tijd dat veel mannen weg zijn naar het front, steeds meer ook vroeger voor de man gereserveerde beroepen uit. Ze verdienen geld. Ze komen tot de conclusie dat ze zichzelf wel degelijk kunnen handhaven, ook zonder man, wanneer het nodig is. En dus beginnen ze voor zichzelf allerhand rechten te nemen. Maar hoe kun je die rechten werkelijk krijgen in een maatschappij die door mannen wordt gedomineerd? De vrouwen vragen onder meer om stemrecht. Er ontstaat een beetje een vrijere samenleving, maar de vrouw is toch altijd nog in de eerste plaats moeder. En dan kom je als vanzelf in de moderne tijd, kort voor de Tweede Wereldoorlog, waren de omstandigheden nog steeds zoals tot nu toe geschetst. Na de Tweede Wereldoorlog echter ontstaat een enorme ontwikkeling. De vrouw wil haar eigen wereldbeeld ontwerpen. Ze wil niet de kennis van de man zomaar voor zoete koek aannemen. Ze beroept zich op degene die dat in het verleden hebben gedaan, op een Alette Jacobs en dergelijke. Ze zegt, ik heb ook verstand en ik wil dat gebruiken. Ik kan ook een goede dokter, een goede advocaat, een goede notaris zijn. Ik kan ook allerhand dingen. Maar vreemd blijft in de eerste golf de neiging van de vrouw toch nog weer beperkt tot intellectuele, zeg maar, witte boordenberoepen. Daarnaast is ze dus al op de kantoren ingeburgerd. Dat is al gebeurd na de Eerste Wereldoorlog. Dan is het duidelijk, die vrouw denkt zelf na. En ze gaat eisen stellen. Steeds meer eisen. De man ziet zijn eigen wereldje een beetje afbrokkelen. Sommigen proberen zich aan te passen. En ze beginnen een rol te spelen van iemand die ook de vrouwelijke taken goed aan kan als het nodig is. Maar dan is het steeds meer nodig. En in vele gevallen worden ze in een vorm van afhankelijkheid gebracht ten aanzien van de vrouw. Dat is niet voor iedere man aanvaardbaar. Bestaat nu eenmaal een bepaald macho-image, image, hoe moet ik zeggen, het beeld van mannelijkheid, en daar kun je toch niet helemaal onderuit. Het is bijvoorbeeld heel mannelijk om teder en lief te zijn tegen je vriendinnetje, maar dan onmiddellijk naar buiten te gaan en een knokpartij te beginnen. Ik geloof dat het in deze dag nog bestaat. Ik krijg tenminste wel eens van die slachtoffers over. En dan begint er een heel eigenaardige fase. De man begint zich ook te verweren, want wat door de meeste vrouwen niet begrepen is, de man was wel degelijk ook in zekere zin slaaf van zijn gezin. Hij had het dan wel voor het zeggen, maar hij moest er ook voor zorgen. Hij droeg aansprakelijkheden, hij moest taken vervullen die lang niet altijd even aangenaam waren en hem voor een groot gedeelte van zijn vrijheid om zichzelf te zijn beroofde. Nu gaat hij terugvechten. De man begint eisen te stellen aan de vrouw. De vrouw accepteert dat niet. En dan is het duidelijk, dan krijg je botsingen. Het is op het ogenblik zo dat het aantal echtscheidingen en huwelijken elkaar ongeveer in balans houden. Dus je kunt nagaan wat het wordt. De oudjes blijven getrouwd en de jongeren blijven gescheiden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er is dan alweer een neiging om het een beetje te veranderen. Maar er zijn ook dames die, om een of andere reden, vaak door slechte ervaringen met het mannelijk geslacht, soms ook door, zullen wij zeggen, een andere biogenetische opmaak, de man eigenlijk zijn gaan beschouwen als een vijand. En dat is natuurlijk stom. Want daardoor gooi je eigenlijk je eigen wereld te grabbel. De vrouw heeft een eigen wereld. Ze heeft haar eigen capaciteit. Ze heeft een eigen vorm van logica, die zeker in algemene lijnen even doeltreffend is als de mannelijke, maar heel andere wegen volgt. Ze kan evenveel als de man, maar doet het op een andere manier. En in sommige gevallen is in de wereld de weg van de man de beste, in andere gevallen de weg van de vrouw. Je zou dus moeten samenwerken. Je zou het moeten zeggen, wij verschillen op bepaalde punten, maar we zijn ook gelijkwaardig. Maar nu zijn er die zeggen, ja, maar dat neem ik niet. Ze willen zelf een erkenning. Ze willen als het ware de man uithangen. Ja, en dat is voor de dames heel moeilijk. Zeker als je die heren hebt die sommige onderdelen te kijk plegen te stellen zo. Kunnen ze gewoon niet nadoen. Maar wat is de werkelijkheid? En nu ga ik even af van die geschiedenis voor de vrouw. Ik heb heel wat eeuwen doorgedraafd. En over sommige van die eeuwen zelfs doorgedraafd, zonder meer. Maar wat is de werkelijkheid? Kijk, de vrouw heeft een gevoelswereld die toch wat meer naar binnen toe is gericht. Dat klinkt vreemd, maar de man is gericht op de wereld. De vrouw echter heeft in haar leven perioden, daar is ze op gebouwd, van moederschap, ze heeft bepaalde perioden, dat ze als het ware sterk met zichzelf wordt geconfronteerd. Daardoor heeft ze meer neiging tot zelfbeschouwing, en waar ze die zelfbeschouwing terzijde schuift, komt ze tot een fantasiewereld. De man bouwt ook wel fantasterijen op, maar hij doet het naar buiten toe, en dan staan ze voor kritiek open. De vrouw echter doet het innerlijk en noemt ze zekerheden. Wanneer je kijkt naar de mystiek bijvoorbeeld, dan worden we weliswaar met de grote filosofen en mannen geconfronteerd, maar dat komt omdat zij degene zijn die het best in staat waren om voor anderen aanvaardbaar hun denkwijzen en hun belevingen dan toch enigszins over te dragen. De vrouw echter is als mystica veel intenser. Ze werkt met ontzettend veel symbolen, zonder het zelf te beseffen, maar door deze symboliek, die vaak een zeer persoonlijke basis heeft, is ze weer niet in staat haar ervaringen en datgene wat ertoe gevoerd heeft, voor een ander volledig aanvaardbaar en nog begrijpelijk ook weer te geven. Daardoor horen we veel minder van de vrouwelijke mystici, maar er zijn er wel. En er zijn tijden geweest dat er zelfs meer vrouwen aan de mystiek bezig waren dan mannen. Nou, die hadden het veel te druk met oorlog voeren. Vraag je af, is er geestelijk verschil? Dan moet ik zeggen, zover mij bekend. En ik kan dus aardig wat eeuwen, zeg maar, overzien. Is er geestelijk gezien geen verschil in bewustzijn tussen een man en een vrouw, wanneer ze overgaan? Wel is er een verschil in de wijze waarop ze de eerste contacten met anderen verwerken. De vrouw verwerkt deze emotioneel, de man over het algemeen door zich onmiddellijk een bijpassend beeld te scheppen. En daar ligt dus wel een verschil. Kijk je naar de bereikingsmogelijkheden, dan zie je dat het verschil tussen man en vrouw, zeker na de zomerlandfase, al heel snel voorbij is. Er is dan niet meer een man of een vrouw, er is gewoon een ego. En voor degene die zich ervoor interesseren, misschien wel heel aardig om te vertellen, Je kunt jezelf nog wel als man als, of als vrouw uitbeelden in Zomerland, maar alle functies die daarmee gepaard gaan, hebben geen betekenis meer. Het zou je kunnen in Zomerland denken dat je een glas jenever drinkt. Je kunt twee flessen ook drinken, maar dronken word je niet, want de alcohol is alleen maar een gedachte. En dat houdt dus in dat voor sommigen toch wel, nou ja, laat ik het zo zeggen, als je dat weet, dan denk je waarschijnlijk, nou dan maak ik er op aarde wel het beste van. He? Wanneer we verder gaan, dan vragen we ons af hoe de zaken zich gaan ontwikkelen, dan kunnen we de volgende punten constateren. A. De zware taken, waarvoor mannen specifiek nodig waren, nemen in de maatschappij op het ogenblik af. Aangenomen dat de huidige beschaving voldoende evolueert om zichzelf te kunnen continueren, moeten we ook aannemen dat de vele zware taken van eens voor een groot gedeelte via machines en handige trucjes kunnen worden opgelost. De vrouw echter blijkt in het manipuleren van deze apparaten even goed en vaak beter te zijn dan de man. Er zal dan dus geen verschil meer zijn. Ik denk dat we te maken krijgen met een gezin waarin man en vrouw werken, ook in de toekomst. Beiden hebben een eigen deel aan de buitenwereld en zullen daardoor ook elkaar ontmoeten op een andere wijze dan tot nu toe vaak gebruikelijk is. Er is geen reden om de macht te strijden, je wordt elkaars rustpunt. Dat rustpunt vindt plaats in een huishouden, maar dat huishouden is ook voor een groot gedeelte geautomatiseerd. Het is dus gemakkelijk te bedienen en uiteindelijk, zolang een man nog allerhand recepten klaar moet maken, geloof ik wel dat de vrouw zijn kookkunst overneemt. Of gewoon de beste man een kok zijn, laten we het niet vergeten. Nou, maar niemand houdt ervan om aangebrande gebakken eieren te eten en zo. En vele mannen hebben daar een bijzondere vaardigheid in het voortbrengen of wat. Dus, als je op een knop hebt te drukken en je duwt de menukaart erin en de machine doet het verder, nou, dan kan iedereen alles klaarmaken. Van de fijnste bouillabaisse, hè, tot bij wijze van spreken de poire belle-hélène als dessert. En wat er tussenin ligt, nou ja, goed. Wat zit er in de machine natuurlijk? En wat kun je aangevoerd krijgen is bepaald. Maar ik kan me voorstellen dat men dan wel volgens zijn eigen smaak kiezen als man zegt, nou, geef mij maar een andere côte à la Bourgogne. Wat overigens met een glas wijn erbij steeds smaakt. De vrouw op haar beurt kan ook kaarten insteken en drukken. En als er zo'n apparaat is, nou ja, desnoods eet je allebei verschillend, maakt niet uit. Het is zo gebeurd, je hoeft het zelf niet te doen. Afwas, nou, de hele zaak wordt eenvoudig op een trolley gezet, die elektronisch via een reeltje bewogen zich begeeft naar het trillingsapparaat, waaronder het gaat staan. De supersonen trillingen worden ingezet, het vuil verdwijnt, en het wagentje staat dan weer klaar voor de volgende keer serveren. Doe dergelijke dingen. Wissen de verschillen uit. De specialismen van de vrouw zijn al lange tijd vooral huishouding geweest. Om niet te zeggen het uitkomen met het inkomen van de man. En dat wordt allemaal geregeld. De homecomputer vertelt precies wat je wel en niet uit kunt geven. En wat je al uitgegeven hebt en waaraan. Helemaal geen reden. Bediening heb je ook niet nodig. Hoogstens een servicebeurt in zoveel tijd. Ik geloof dus dat man en vrouw dan veel meer weer worden aangewezen op hun specifieke kwaliteiten als persoon, juist omdat ze maatschappelijk volledig gelijkwaardig zijn. En dan vermoed ik toch, ik kan me vergissen, maar ik vermoed dat we zullen zien dat de vrouwen toch weer, als het ware hun eigen godsdienst, noem het maar zo, gaan stichten. Dat ook de mannen weer terugkeren tot de mannelijke geheimen die alleen in het mannenhuizen voor mannen alleen onthuld kunnen worden. Het klinkt krankzinnig, maar bijvoorbeeld een esoterisch genootschap. Noem er nou maar één. Mannen en vrouwen samen. Zodra hier een zekere discipline en ritueel bij te pas komt, zullen de resultaten van een gemengde groep slechter zijn dan van een groep die afzonderlijk mannen en afzonderlijk vrouwen betreft. Eigenlijk zouden dus hun grote riten en hun grote oefeningen per sekse moeten doen en alleen hun sociale uitdrukking als groep toch weer gezamenlijk in gelijkwaardigheid moeten vinden. Maar ja, ik zit zo lang te oreren, laat ik eens vragen of u commentaar hebt op het ogenblik.
Waarom is dat?
Een vrouw kan op een gegeven ogenblik door een incantatie of een rite in een verrukkingstoestand geraken. Dan ervaart zij daarin iets wat ze met vrouwen kan delen. Maar als ze dat aan een man wil overdragen, is het niet mogelijk. De man beschouwt dat dan als een hysterie. Omgekeerd, de man heeft zijn belevingen, maar moet deze onmiddellijk rationaliseren tot een uitdrukbaar geheel. Daardoor omschrijft hij allerhand dingen eigenlijk een beetje technisch vaak. En zeer beschrijvend, op een wijze die voor de vrouw wel een aanknopingspunt kan geven voor een eigen beleving, maar waarmee ze zich niet volledig kan identificeren. En ik geloof dat dat de reden is dat beide verschillend moeten zijn. Je kunt ook niet zeggen dat je in één gemeenschap met grote geestelijke mogelijkheden, bijvoorbeeld, neem Amerika. Neem de Verenigde Staten. Neem daar een christelijke degengemeenschap. Zet die samen met een gemeenschap van de Holy Rollers, een gemeenschap van de Quakers en een gemeenschap van de Presbyterianen. Laat ze gezamenlijk in dienst houden. De negers vermissen de emotionaliteit en vooral het ritme dat voor hen weer boeiend is. De Holy Rollers wordt de mond gestoerd als de Heilige Geest door ze wil spreken. Die zijn dus ook verontwaardigd. De Presbyterianen vinden het allemaal zeer onwaardig. En de Kwekers zeggen, ja, het is voor die anderen wel goed, maar de Heer spreekt in mij. Wil je dan? Dus, je moet niet verschillende dingen samenbrengen. Er zijn masonieke loges waarin uitstekende bereikingsmogelijkheden bestaan. Niet in alle, maar in sommige. Hetzelfde geldt voor rozenkruisersloges. Maar deze twee zijn niet verwisselbaar. Toch is hun basis en een deel van hun streven volledig gelijk. Alleen, de wijze waarop ze het beschouwen en beleven is bij beiden toch weer anders geworden. Dan kun je ze niet zonder meer samenvoegen. En bij man en vrouw is dat verschil aanmerkelijk groter. Omdat geen man de wereld kan zien zoals een vrouw hem ziet. En geen vrouw de wereld precies kan zien zoals een man hem ziet. De grootste misvatting tussen beide seksen is voortdurend weer de stelling dat ze elkaar best begrijpen. Verstaan misschien, maar zelfs dat is soms een vraag. Dus, zo is dat werkelijk wel beter. Dat wil niet zeggen de een is minder of meer. Het wil alleen zeggen de een heeft andere middelen, andere mogelijkheden en andere mentaliteit dan de ander. In het wijngebied bestaat een heel bekende gelijkenis. Ze zeggen namelijk als je een heel goede Spaanse wijn mixt met een heel goede Franse wijn, dan krijg je geen cru bourgeois of iets dergelijks, maar dan krijg je een Algerijnse wijn die te zuur is. Dat is inderdaad waar. En zoals het met veel dingen gaat, je kunt niet alles kruisen. Maar ja, laat ik daar niet op doorgaan.
Jezus heeft toch wel de rituelen uitgevoerd, zowel met mannen en vrouwen samen?
Jezus heeft weinig rituelen met mannen en vrouwen samen uitgevoerd. Wat hij wel heeft gedaan, dat is heel iets anders. Hij heeft dus toespraken gehouden en ook wonderen gedaan, waarbij mannen en vrouwen gelijkelijk betrokken waren. Maar hier ging het van hem uit. Maar in de christelijke gemeenschappen, tot in de eerste christengemeenschap van Jeruzalem, zien wij dat mannen en vrouwen gescheiden zijn en dat bijvoorbeeld Anna, moeder van Johannes, dat die eigenlijk een tijd toonaangevend is geweest in de vrouwelijke christelijke kringen en daar eigenlijk een vrouwelijke Sint-Petrus zou kunnen zijn geworden. Wanneer niet de dominantie van de man door het geslacht van de verlosser zou zijn bepaald in de ogen van alle christenen. En het werd al heel gauw een kwestie van, als je niet gelooft, ben je ketter, kom je in de hel. En de meeste vrouwen houden wel van warmte, maar niet zoveel. Dus dat werd geaccepteerd. Dus de waarheid is dus heel gek. Ik zie over heel iets anders te praten, maar realiseert u zich bijvoorbeeld dat de onfeilbaarheid van de paus pas is verkondigd, vastgelegd door Pius de IX. Maar diezelfde Pius, die gaf onmiddellijk daarop ook een zendbrief uit. En in die zendbrief wordt gepleit voor de orthodoxe verhoudingen, inclusief de ondergeschiktheid van de vrouw en de man, op grond van bijbelse argumenten. Dat is heel, heel eigenaardig. Zie je elke keer weer.